Heb je net een nieuwe medewerker aangenomen? Nemen twee anderen de benen? Ja, zo blijf je bezig. Het is alsof je constant achter de feiten aanloopt. Jij weet het stiekem al lang. In deze krappe arbeidsmarkt moet je opvallen om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit doe je met de software van Welder. Eén medewerkersapp voor de gehele employee journey. Zo zet je jouw medewerkers iedere dag centraal en ga jij die strijd op de arbeidsmarkt winnen. Bekijk alle mogelijkheden op welder.nl.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Ondanks het internet, smartphones en enorme investeringen in automatisering blijkt de productiviteit in veel organisaties maar mondjesmaat te stijgen. Hoe kan dat? Waar liggen kansen om die productiviteit nu echt een boost te geven? Wat kunnen workplace innovation en AI daarbij bijdragen? En vooral, wat kun jij morgen al doen om de productiviteit binnen jouw team zichtbaar te verbeteren? Te gast Nico Brandt, Assistant Professor Business Process Management, is een hele mond vol. En professor Joop Schippers. Schippers is te gast, hoogleraar arbeidsmarkt. Beide verbonden aan de Universiteit Utrecht. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Nico en Joop, fijn dat jullie er zijn. Dat is toch even wat. Ik zat zelf even. Ik schrok er een beetje van, Joop, toen wij bedachten: dit is een interessant onderwerp voor een uitzending. Eerst maar eens even gelijk de elephant in the room. Die productiviteit, daar doen we allemaal heel hard ons best voor. We hebben afdelingen die zich daar maar bezighouden, waaronder HR. Maar denk ook aan het management, wat er heel hard zijn best doet om het beste uit mensen te halen en de productiviteit omhoog te krijgen. Maar blijkbaar gaat het dus helemaal niet zoveel omhoog.
Nee. Dat valt reuze tegen. HR overigens vaak nog het minst. Maar dat geheel terzijde komen we misschien nog wel op. Ja. Nee, je ziet dat ondanks dat we allemaal van die hulpmiddelen en dan met name op het terrein van ICT hanteren, dat ons dat niet heel veel productiever gemaakt heeft. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de automatisering in de jaren 70. Toen werden natuurlijk vooral fabrieken geautomatiseerd. En als je kijkt naar hoe een autofabriek er nu uitziet, dan zie je dat daar, nou ja, ik zeg allemaal apparaten staan, robotarmen en de een die geeft een portier aan en de ander geeft ruitenwissers aan en dan is er een andere robot en die zet dat vast en draait een schroefje. Nou ja, al dat soort dingen komen eigenlijk op heel veel plekken maar heel weinig mensen meer aan te pas. En zeker als je dat vergelijkt met hoe een autofabriek er bij wijze van spreken direct na de Tweede Wereldoorlog uitzag. En dat verschijnsel kennen we eigenlijk maar ten dele van kantoren, zal ik maar even zeggen.
Die automatisering van fabrieken, daar is veel in gebeurd.
Ja.
En daar robots hebben een intrede gedaan. Hè? Mensen die in de fabriek werken zijn vaak nu operators die vooral bezig zijn met, loopt alles goed? In die kantoren blijft het dus achter. Maar hoe weten we überhaupt dat die productiviteit niet heel erg toeneemt? Waar kijk je dan naar?
Nou ja, wat je op macroniveau doet, is dat je kijkt naar het nationaal inkomen, op bruto nationaal product. En dat je dan kijkt door hoeveel mensen dat gemaakt is. En dan, nou ja, laat ik zeggen, dat deel je op elkaar. En dan heb je een bedrag. En dat is het gemiddelde per persoon. Zo simpel is het.
Makkelijk vak heb jij eigenlijk, zeg.
En dan deel je het ook nog door het aantal uren als je de productiviteit per uur wil weten. Want eigenlijk is dat hetgene waar het over gaat. Ik bedoel, per persoon, ja, als mensen heel veel uren maken en daardoor heel veel produceren, dat is eigenlijk nog niet datgene wat je wil. En zeker ook niet in een krappe arbeidsmarkt. Dus het gaat er eigenlijk over wat mensen per uur produceren.
Ja.
En dat weten we bij steeds meer dingen niet. Als je bij spreken in een stoelenfabriek werkt, dan kun je gewoon kijken van hoeveel stoelen maakt iemand per uur. En dan zul je zien dat ik maar heel weinig stoelen per uur maak. En Nico maakt er misschien dubbel zoveel. En iemand die naar de ambachtsschool geweest is, die maakt pas echt heel veel. Maar er zijn natuurlijk steeds meer economische activiteiten waar dit veel moeilijker van te zeggen is. Ik bedoel, wat is de productiviteit van een ziekenhuis? Je kunt het aantal operaties tellen. Maar ja, laat ik zeggen, als de helft van de patiënten bij de operatie komt te overlijden, dan is dat niet erg productief. Dus ook daar kijken we dan vaak gewoon wel naar de omzet. Gewoon de financiële bedragen. Dus daar zit dan ook een prijscomponent in. Maar wat de echte productiviteit is, ook bij wijze van spreken van een radiostation. Wat is nou
En dan zit ik bij een ziekenhuis en een radiostation nog te denken. Wij maken nog iets. Hè?
Ja.
Maar een, een adviesbureau op het gebied van financiële levensduur van weet je, er zijn natuurlijk zoveel banen die zo gespecialiseerd zijn, maar daar komt niet echt iets uit wat je beter kan pakken of waar je iets mee kan doen.
Nee, dus dat maakt het moeilijk om te meten. Nou ja, sowieso geldt dus eigenlijk voor de hele dienstensector dat veel moeilijker is dan de industrie en dan de landbouw. Ik bedoel, de landbouw kun je ook, dat kun je gewoon in, laat ik zeggen, een aantal korenschoven tellen of een aantal appels uit de tuinbouw, hoeveel er geoogst kunnen worden. Dus dat maakt het sowieso al heel ingewikkeld. En dat maakt het ook ingewikkeld om precies te bepalen van ja, waar wil je nou op inzetten met je technologie om mensen om de organisatie productiever te maken.
Maar simpel gezegd, Joop, zit ik te bedenken. Kijk, als wij als land, als je zeg maar ons bruto binnenlands product deelt door het aantal gewerkte uren, even simpel gezegd, hè, dan kom je op die productiviteit uit. Dat is dan de macro manier om dat te berekenen. Als wij in de komende jaren een krimpende arbeidsbevolking krijgen, dan gaat ons BBP dus naar beneden.
Als we minder mensen hebben en de productiviteit stijgt niet, ja, dan gaat het omlaag.
Dan hebben we wel een probleem, want daar hangen onze belastingen aan vast. Dan moeten we onze voorzieningen van betalen, moeten we onze zorg voor betalen.
Ja. Ja, nou ja, vandaar dat nu dus ook de discussie is van wat gaan we doen tegen die krimp? Gaan we kijken of we ergens meer mensen kunnen mobiliseren? Of meer uren, mensen meer uren laten werken, mensen langer door laten werken, buitenlanders hier naartoe brengen? Of inderdaad kijken of we die productiviteit omhoog kunnen laten gaan. Ja, waarbij productiviteit hangt natuurlijk voor een deel af van de technologie, maar hangt ook ervan af of de mensen een beetje slim zijn. Ik gaf er net het voorbeeld van de stoelenfabriek waar ik maar heel weinig stoelen ze maak. Als je mij dan vervolgens zou opleiden als stoelenmaker, dan word ik productiever. Dus het heeft ook te maken met de hoeveelheid menselijk kapitaal die beschikbaar is.
Ja, en of mensen de dingen doen waar ze goed in zijn.
Ja.
Nou, schrik ik er een beetje van. Ik wist het wel een beetje, maar als je dan ineens er middenin zit door zo'n uitzending, dan denk ik, ja, wat zijn we dan eigenlijk de afgelopen jaren allemaal met elkaar, wat zijn we aan het doen? Ik ben in 1994 gaan werken. Als je een jong mens bent, dan denk je, oh, toen was ik nog niet geboren. Maar zo lang werk ik ondertussen al. Joop werkt nog ietsje langer zelfs. Maar in 1994, toen ik begon met werken, het eerste waar ik tegen aanliep was total quality management. Toen was er heel druk bezig van, ja, je moet niet dingen twee keer hoeven doen. Dus we gaan een beetje de lucht eruit duwen, in één keer goed dingen doen. Er was een heel programma binnen, toen nog KPN, waar ik begon met werken. Zullen we voor de gein eens even door in onze gedachten, door onze carrière heen gaan en denken, wat is er allemaal over ons heen gekomen? Met als belofte, als we dit gaan doen jongens, dan kunnen we toch productiviteit leveren met elkaar. Wat is het eerste waar je aan denkt, Joop?
Nou ja, ik denk toch inderdaad vooral aan de eerste introductie van computers, van e-mail. En ik moet zeggen dat ik
heb nog zo'n leuk schoenscherm.
Ik heb mijn proefschrift geschreven op zo'n computer waar twee van die zachte floppies van 5¼ inch in konden. En dat ging echt heel veel sneller dan een typemachine. Dus je kon, makkelijk zo'n floppy mee naar huis nemen. Ja. En als je dan zo'n apparaat had, dan wat je toen overigens nog niet had, maar dan kon je dat ook doen. Dus dat vind ik, dat waren echt verbeteringen. En bij wijze van spreken de eerste e-mail. Ik weet nog dat wij kregen een e-mailadres en dat was een enorm lang e-mailadres met wat totaal onbegrijpelijk was. Dat moest je ook op een briefje schrijven. Wilde je dat met 25 tekens of zo. Maar dan kon je bestanden oversturen uit Australië. We zaten met z'n allen in een kringertje rond de computer toen wij ons eerste bestand uit Australië toegestuurd kregen.
Maar we weten ondertussen ook dat e-mail binnen organisaties zorgt voor heel veel improductiviteit. Want iedereen staat in de CC. Die moet het allemaal lezen. Ja. Mensen moeten. Één e-mail leidt volgens mij altijd tot drie e-mails. Dus en daar hebben we ook nog niet echt een oplossing voor. Nico, waar zit jij aan te denken? Het is jouw vak ook nog eens een keer, hè?
Ja, absoluut. Voor die e-mails heel herkenbaar natuurlijk. Want dat is natuurlijk inderdaad, dat genereert gewoon werk. Ja. Ik denk ook als je probeert gewoon minder e-mails te versturen, daardoor krijg je ook vaak minder werk. Dus
maar welke andere ontwikkeling zit jij als je teruggaat in je carrière, denk van die golf?
Eerste week aan moest denken waren ook de ontwikkeling van spreadsheets en dat soort tools.
Okay, software.
Die op een gegeven moment ook begin jaren 90 heel populair werden. En daarvan was er ook gezegd, joh, gaat zoveel makkelijker met dit soort tools. Je kan het zelf bouwen, je kan het zelf helemaal gaan onderhouden. En ja, dat heeft ook ongetwijfeld wel wat winsten gebracht. Of het echt nou de grote productiviteit doorbraak is geweest.
Dus even een resume over. We hebben de personal computer heette die toen. Hè? Ja, dus een computer waar je zelf achter kon zitten en die zelf een rekenkrachten had. Dan hebben we e-mail, we hebben allerlei soorten software.
Absoluut.
Ja, wat nog meer?
Nou ja, ik denk dat de belangrijkste verandering de introductie van de smartphone is.
Ja.
Door waarmee je niet alleen maar kon telefoneren, maar waarmee je bij wijze van spreken permanent internet op zak had.
Ja.
En nou ja, alles van de hele wereld kon bekijken, kon benaderen enzovoort.
En dan zeg ik maar even, ondertussen komen we erachter dat het ding er vooral is om je continu af te leiden van datgene wat je van plan was te gaan doen op een dag.
Nou ja, dat zegt dus heel veel, net als overigens bij die e-mail, over de manier van gebruiken. Want door die eerste introductie van die e-mail, dat was heel mooi. En het feit dat je met je smartphone kon kijken wanneer de trein vertrok. En nou ja, nog meer van een hotel vinden als je in een vreemde stad kwam. Ik bedoel, dat zijn allemaal hele nuttige gebruiken. Ja. Maar we zijn dus met de mogelijkheden andere dingen gaan doen dan de dingen die ons productiever maken.
Ja. Nou, ik zit bijvoorbeeld ook te denken aan de laatste golf. Hè? Die hele agile golf die over ons heen is gekomen met scrum werken. En waar ook hele grote beloftes zijn gedaan. Weten we ondertussen of dat nou echt gewerkt heeft?
Ja, daar zijn we onderzoeken naar geweest. Vooral natuurlijk op het gebied van softwareontwikkeling. En daar zie je toch wel dat ook scrum aanpak toch wel productiviteitsverhogend werkt. Het heeft ook voor- en nadelen. Het is natuurlijk met al die dingen. Je kan wat productiever worden op een gegeven moment. Maar ja, anderzijds moet je ook denken van de medewerkers moeten natuurlijk ook wel geschoold gaan worden. Je moet ook meegaan in het hele proces. Het is een andere manier van ontwikkelen, een andere manier van kijken. Dat is even wennen. En gelukkig, heel veel mensen zijn vaak jonge mensen. Die staan er gewoon voor open voor nieuwe veranderingen. Die vinden het ook leuk om dat te gaan doen. Dus heel vaak pakt dat toch positief uit.
Ja. Hebben we enig idee, heeft er iemand geteld over wat hebben we nou de afgelopen tijd geïnvesteerd in het verhogen, proberen te verhogen van die productiviteit? Als ik alleen al door mijn oogharen heen denk, al die IT-bedrijven, al die softwarebedrijven, de implementatie ervan, de technologie erachter, maar ook alle adviseurs die ermee bezig zijn geweest. Goedemorgen, die hadden ook ander werk kunnen doen met z'n allen.
Ja, ze hadden ander werk kunnen doen en ze hadden vooral ook andere investeringen kunnen doen.
Ja.
Ik bedoel, want dat is natuurlijk de zoveelste versie van Windows en weer een nieuwe versie van je smartphone. De vraag is of de meeste gebruikers daarop zitten te wachten of dat dit eigenlijk alleen maar het verdienmodel van die bedrijven is. En of er niet grotere noden zijn als je praat in termen van investeringen waarvan je denkt van ja, als je dat nou zou maken, dan zou de wereld er echt een beetje beter uitzien.
Ja, nou, waar ik het zo met jullie over wil hebben, want conclusie, productiviteit stijgt niet echt. We hebben wel heel veel geïnvesteerd. We hebben even een kleine potpourri gedaan, wat wij allemaal in ieder geval langs hebben zien komen voor nieuwigheid. Gaat zeker nog over AI hebben. Als je denkt, waar blijven ze met AI? Komt. We gaan in de toekomst kijken. Maar ik wil straks van jullie weten, waarom heeft het dan allemaal niet gewerkt, terwijl wel heel veel mensen enorm hun best hebben gedaan? En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Nico Brandt en Joop Schippers in de studio, beide van de Universiteit Utrecht, praten over iets heel belangrijks, namelijk onze productiviteit in Nederland. Misschien kunnen we wel zeggen in Europa. Joop. Wat we het nog niet over hebben gehad is of dat nou een wereldwijd verschijnsel is of dat het iets specifiek Nederlands is of iets specifiek EU-igs. Nee, is het elders ter wereld totaal anders?
Nou, wat je ziet is dat de productiviteit in bijvoorbeeld Amerika en een aantal andere Anglo-Saxische landen wel gestegen is. En veel meer gestegen is dan in een groot deel van West-Europa. En dat heeft vooral te maken, althans dat is wel zo'n beetje de standaardverklaring die economen daarvoor geven, is dat in Europa en zeker in Nederland er een hele grote loonmatiging betracht is. Ik bedoel, er was altijd wel een reden de afgelopen 20, 30 jaar om de lonen te matigen. Of er dreigde werkloosheid of er was werkloosheid. En de lobby van ondernemend Nederland is altijd heel effectief geweest om dan toch te zorgen dat die lonen, dat die weer een beetje gematigd werden. Dat is in Amerika veel minder het geval. En als de lonen gematigd worden, dan zie je dat, ja, dan is arbeid goedkoop. En dan is er dus relatief weinig druk om mensen te vervangen door technologie.
Dat is nu wel Amerika anders, toch?
Dat begint nu anders door de krapte op de arbeidsmarkt. Maar dat is wel het beeld van de afgelopen kwart eeuw. In Amerika zijn de lonen meer gestegen. De gemiddelde Amerikaan is ook een stuk welvarender dan de gemiddelde Europeaan. Los even van de scheve verdeling. Dat betekent dat de prikkel voor Amerikaanse bedrijven om te innoveren, dat die veel groter geweest is. Dus er is daar in totaal meer geïnvesteerd. Maar ook daar geldt dat de effectiviteit van een heleboel van die investeringen waar we het net al even over hadden, dat die daar niet heel veel groter is. Het is niet zo dat...
Ze hebben meer geïnvesteerd en daardoor gaat het beter.
Precies.
Maar het is niet zo dat de effectiviteit van die investeringen per se beter is.
Nee.
Nou, daar wil ik nou met jullie naartoe. Want er is nogal wat geïnvesteerd. Ik weet zeker dat iedereen die luistert, die of een eigen bedrijf heeft of weet wat de IT-begroting is geweest van de afgelopen jaren, dat die zich nu lichtelijk al achter op zijn hoofd aan het krabben is. Laat staan van de HR-afdeling, hè? Want er zitten nogal wat mensen bij sommige afdelingen. Dat je denkt, ja, volgens mij is toch de bedoeling dat er mensen gelukkiger worden. Dat is fijn, als dat lukt. Maar ook dat ze nog wat productiever worden. Waarom lukt het dan niet, Nico? Of jij dat even op wil lossen? Ja, nee, we gaan het zo oplossen. Nee, eerst maar eens even, waar schort het aan?
Ja, ik denk dat we ook niet moeten vergeten met de grote IT-budgetten die heel veel bedrijven hebben, dat de schattingen zijn vaak rond de 80% gaat naar gewoon wat er al bestaat. Het onderhouden van bestaande spullenboel. Dus je houdt uiteindelijk maar 20% over voor echte vernieuwingen. Dus je hebt al heel veel te doen. En terwijl je dat allemaal moet doen, moet onderhouden, moet vernieuwen. Zoals Joop aangaf, er komen nieuwe releases uit van nieuwe smartphones. Maar dat geldt voor alle software. Je hebt weer nieuwe servers nodig. Je hebt weer nieuwe uitvoeringen nodig. En daarnaast moet je dan nog een keertje doorrennen, zeg maar, om te kunnen innoveren. Dus dat is een wedstrijd op twee vlakken die je moet voeren. En dat is lastig. En dus je merkt ook gewoon van heel veel organisaties hebben daar gewoon af en toe gewoon te weinig tijd om te innoveren. Dus denk... Dat is
een soort wet van de remmende voorsprong. Je hebt ondertussen zoveel automatisering. Je bent er zo afhankelijk van. Dat je moet alles onderhouden. En daar ben je je tijd al aan kwijt.
Ja, absoluut. Dat zie je ook nu vaak gebeuren. Met ook, daar gaan we zo meteen over hebben over AI. Maar je ziet dat vaak startups. Die hebben vaak grote voorsprong. Want die hebben nog geen legacy. Die hebben nog niet al die problemen. Die hebben ook nog niet al die dingen die ze moeten onderhouden. Maar ook gewoon qua mensen. Mensen zeg maar, zijn vaak opgegroeid met die oudere systemen. Met de oudere procedures. Ja, als je dat allemaal gaat veranderen, kost af en toe meer moeite, meer energie dan wanneer je kiest om gewoon opnieuw te beginnen.
Zit het dan ook niet gewoon in het feit dat... want als je alleen ook kijkt wat je bijvoorbeeld met Excel of met Word kan. Ja, volgens mij gebruiken we 10%, misschien 20% van wat je ermee kan. En de rest weet je niet eens dat het kan. Licht zit het daar ook aan dat je gewoon ook niet, dat gebruikers niet de tijd en de energie en de opleiding hebben om echt eruit te halen wat er in zo'n tool eigenlijk zit?
Nee, maar dat zeg je inderdaad correct. Het is tijd en energie. Als je al, 40 offertes per week moet uitbrengen, heb je daarna nog tijd om nog te kijken wat kan zo'n tool meer voor mij betekenen? Hoe kan ik er nog gaan verbeteren? En dat zijn allemaal dingen die er zeg maar gewoon naast je normale activiteiten komen.
Ja. Wat we natuurlijk ook veel horen, zeker in de overheid, is dat er ellenlange IT-projecten gewoon mislukken of voor een deel mislukken. Ligt daar nog een deel van de sleutel? Dat implementatie, hè, echt op een goede manier iets maken wat past bij wat er nodig is, dat het ook gewoon moeilijk is?
IT-projecten, vooral grote complexe IT-projecten, zijn gewoon lastig. En dat komt met name vanwege de vele stakeholders die betrokken zijn bij zo'n project. Ik vergelijk het altijd met het bouwen van een huis. Als je een huis gaat bouwen, gewoon jij met je echtgenoot, zeg maar, dan kom je er meestal wel uit. Betrek je hele familie erbij. Dan wordt het heel moeilijk om te bepalen hoe de kleur van de kamer gaat worden en wat de keuken moet worden, et cetera.
En dan scheelt ook nog alsof je terwijl in dat huis wil blijven wonen. Kijk, als de Belastingdienst nieuwe automatiseringssystemen gaat implementeren, dan kan er niet gezegd worden van er wordt even 2 jaar geen belasting gegeven en dan gaan wij rustig even aan de slag om dat systeem te hervormen. Dus het moet ook eigenlijk allemaal gewoon doorgaan.
Ja. Het is verbouwen terwijl de winkel open is, zeg maar.
Maar aan de andere kant denk ik, dat weten we ook al heel lang.
Ja.
Dus waarom hebben we dan nog geen oplossing voor bedacht?
Ja, goede vraag.
Omdat het inherent moeilijk is.
Punt.
Ik bedoel eigenlijk wel. Kijk, dat weet natuurlijk iedereen die wel eens zijn huis verbouwd heeft, terwijl die in dat huis ook moest blijven wonen. Dat is veel ingewikkelder, veel complexer dan dat je zegt van ik ga 2 maanden in een hotel zitten en ondertussen kunnen de bouwlieden hun gang gaan.
Ja.
Maar ik denk dat wat er net even genoemd werd, die functionaliteiten van bij wijze van spreken Word. die zijn ook wel het gevolg van het feit dat het niet de vragers zijn die bepalen wat erin zit. Maar ik bedoel, dat zijn de aanbieders. Ik bedoel, er zitten heel veel toeters en bellen op allerlei apparaten overigens. En mogelijkheden dat je zegt van ja, maar hebben we dat nou nodig? Hebben we daarom gevraagd?
Ja.
Ik bedoel, die maken het vaak eerder ingewikkeld. Want dan bij wijze van spreken zo'n extra mogelijkheid die vormt bij wijze van spreken ook weer een potentieel lek. Qua toegang. Als je die er niet op zou hebben zitten, dan hoef je dat ook niet af te dichten.
Ja, ja. Wat zit daarin, Nico? Want er is natuurlijk een enorme technologie push. Hè. Er wordt van alles en nog wat bedacht en de markt ingeduwd met veel marketinggeweld. Ligt het daar dan ook nog aan?
Ook, ja, absoluut. Ik denk de meeste gebruikers gebruiken ook maar 10% of hooguit 20% van de Excel, PowerPoints, Words, et cetera. De meeste die weten niet eens wat er allemaal nog kan onder de motorkap.
Ja.
Maar je moet je inderdaad ook afvragen, wil je dit wel openzetten op een gegeven moment? Je hebt op een gegeven moment veel meer mogelijkheden om data te verspreiden binnen je organisatie via dat soort tools op een gegeven moment. En ja, wil je dat op een gegeven moment wel? Want inderdaad, met alle regelgeving die je hebt, wil je gewoon af en toe ook beheersbaar zijn. Ja.
Wat is de rol van de werkende zelf? Hè, dat vind ik vind dat namelijk altijd fascinerend. Dat we werken met z'n allen. Maar als je ziet hoe weinig tijd we eigenlijk besteden aan hoe werken we nou eigenlijk met elkaar samen? Kunnen we dat niet slimmer of beter doen? Nou, dat e-mail is zo'n voorbeeld. Hè? We houden elkaar enorm bezig met mailtjes sturen. Terwijl iemand zit een deur verderop. Ik heb het vandaag zelf ook nog gedaan. Ik stuurde een mailtje. 2 seconden later stond degene. Nou. Stuurde een mailtje aan Lars. 2 seconden later stond hij aan me en stond hij naast me. Denk ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Maar je bent zo gewend. Maar je eigenlijk besteed je weinig tijd en energie. En ben je ook weinig jezelf aan het opleiden in. Hoe kan ik nou slimmer werken? Met de tools die ik heb, maar ook überhaupt.
Ja.
Hoe werken we samen? Wie is waar goed in?
Nee, dat is heel herkenbaar. Ik heb wel eens gewerkt in van die open kantoortuinen. En heb wel eens meegemaakt dat iemand zeg maar naast me zat. En stuurde een e-mail naar toevallig een collega die tegenover me zat. En ze kennen elkaar niet. Dus die hadden echt zoiets van, ik ga een e-mail binnen. Ja. Dat is dus niet technologie. Dat is dus meer echt van hoe werk je in een organisatie met elkaar samen. Hoe organiseer je dat mensen elkaar ontmoeten. Dat mensen elkaar zien. En dat mensen met elkaar in contact komen.
Ja, maar nu zie je het volgens mij ook. Hè, met corona zijn we doorgekomen met Teams en Zooms en Zoom en al die andere dingen. Ja, wat er nu is ontstaan is dat mensen gewoon 5, 6 uur op een dag achter hun computer zitten. En 2 minuten te laat zeggen. Ja, sorry jongens, ik moet echt door naar de volgende. Ja, hoe effectief is dat? Dat kun je ook natuurlijk op je vingers natellen. Dat zo met elkaar vergaderen met zoveel mensen. Dat het niet heel veel oplevert. En toch blijven we het maar doen. Volgens mij is dat de basis van krankzinnigheid, toch? Als je dingen doet die niet werken en je blijft ze gewoon maar doen.
Maar hier denk ik dat ook erg geldt dat mensen hebben er ook eigenlijk onvoldoende ervaring mee en kijk op. En als je het dan niet expliciet aan de orde stelt van hoe werken wij en wat doen we ermee. Ja, dan denken heel veel mensen van kennelijk hoort het zo.
Ja.
En dat is natuurlijk van die hele ICT-revolutie is een beetje over ons heen gekomen. Ik bedoel, zeker voor de wat oudere werknemers, die waren al blij dat ze het überhaupt bij konden benen. Ik bedoel, dus die denken, zo'n programma of zo'n apparaat, dat werkt nou eenmaal zo. Dus ik ga er maar in mee. En je ziet wel dat, een jongere generatie is er sowieso vaardiger mee. Maar je ziet ook, dat zie je ten aanzien van het thuiswerken, wel de discussie langzamerhand ontstaan van wat willen wij en wat is er goed dat we doen.
Ja.
En dan, komt er misschien ook wel een moment dat er inderdaad afspraken gemaakt worden. Zie je overigens binnen sommige organisaties ook gebeuren. Van jongens, wij mailen elkaar niet meer in het weekend. Of we zetten er expliciet bij van
dat je niet
verondersteld wordt om te antwoorden voor maandagmorgen 9 uur, om maar eens even wat te noemen. Ja. Bedoel, en ik denk dat
Frankrijk is verboden volgens mij.
Nou
zelf,
ja,
toch?
Precies. Bedoel, ja. Dus dan zie je dus dat er afspraken komen. Dat er, nou ja, in Frankrijk dan dus zelfs wetgeving komt die dit soort dingen ook een beetje aan de orde gaan stellen. En dat heeft ook een, nou ja, laat ik zeggen, iets met volwassenheid te maken. Ik bedoel, we hebben natuurlijk voor, nou ik zal maar zeggen, werken met heet water of met gevaarlijke stoffen enzovoort. Daar hebben we al heel lang ontdekt dat er bepaalde gevolgen aan zitten en daar dus ook regels voor gemaakt. En dat hebben we voor het gebruik van ICT hebben we dat eigenlijk nog nauwelijks.
Nee, terwijl het toch ernstig verslavend kan zijn. Van wie zou dit eigenlijk moeten zijn, Nico? Dus je hebt een organisatie, laten we zeggen een wat grotere organisatie. Daar heb je de financiële mensen die zijn verantwoordelijk voor al het geld wat door de organisatie heen stroomt. HR is een soort van verantwoordelijk voor de mensen. Maar wie is er verantwoordelijk voor? Hoe zorgen we ervoor dat we op een slimme manier samenwerken, gebruik maken van de tools die we hebben, zodat we gewoon elke dag een beetje beter worden?
Ja, er zijn verschillende ideeën over.
Ja.
Eén idee is meer de klassieke top-down-achtige aanpak, waarbij je toch zegt, je hebt een soort chief innovation officer of chief change manager, een beetje dat soort achtige rollen, die het beetje top-down proberen te animeren en daar ja, mensen proberen mee te krijgen. Dat werkt meestal maar ten dele. Dingen van bovenop gelegd krijgen, vooral in Nederland, ja, dat is niet helemaal onze cultuur. Wat wel beter werkt is, zeg maar, en dan kijk je toch een klein beetje naar HR, al was het niet denk ik hun primair verantwoordelijkheid, is toch maar probeer die cultuur te veranderen. Elkaar opzoeken, elkaar ja, dingen met elkaar delen. Ook fouten durven te maken. In het begin had je even over total quality management. Dat is typisch ook zo'n filosofie waarbij je zegt van ja, fouten maken mag. We leren van elkaar. Dus je hebt op een gegeven moment een ander soort cultuur nodig eigenlijk om dat echt door te kunnen voeren.
Ja.
Het is geen ICT-achtig dingetje of zo. Het is echt nadenken over van hoe gaan we met elkaar om?
Het is wel grappig eigenlijk hè? Dat iets wat zo ongelooflijk belangrijk is in je organisatie, namelijk gewoon beter worden in wat je doet. En niet op een specifiek onderdeel, want ik weet er zijn afdelingen kwaliteit die zorgt dat de kwaliteit hoger is. En er zijn afdeling sales die zorgt dat er meer verkocht wordt. Maar slimmer met elkaar werken, zodat je met elkaar stappen verder komt. Is niet een afdeling business process management? Is dat, ja, als dat überhaupt de term is, hè? Volgens mij hebben we daar.
Je hebt op het gebied van BPM heb je ook inderdaad bepaalde afdelingen. Dat kan met proceseigenaren en. Dat is mogelijk. Maar nog steeds denk ik van dat is denk ik ook niet de grote drijfveer om ervoor te zorgen dat echt dingen op een gegeven moment productiever en anders worden.
Ja.
Het doet me meer denken aan bijvoorbeeld dingen als term als het nieuwe werken. Is niet helemaal in meer momenteel. Als je tien geleden
het hybride werken is het nu. Hè?
Hybride werken. Daarbij had je op een gegeven moment ook dat je ervoor kiest om zeg maar, bepaalde ontmoetingsmomenten te organiseren. Dus dat je zegt van mensen kunnen werken waar ze willen of ze thuis doen of in het park of aan het strand, dat mogen ze zelf weten. Maar wij zorgen ervoor dat we op ons kantoorgebouw of een andere locatie op een gegeven moment momenten hebben waar we met elkaar komen en met elkaar die kennis uit te delen. Dus dat betekent dat je daar tijd voor moet maken. Dat betekent dat je daar mensen voor moet hebben die dat leuk vinden om dat met elkaar te doen. En je hebt iets nodig dat mensen dat ook ja, kunnen vastleggen op een of andere manier, dat ze kunnen onthouden. Het is natuurlijk altijd heel vervelend als je een leuke, productieve, nuttige meeting hebt. En dan is het volgens gaat naar huis toe en de volgende ochtend iedereen doet weer gewoon zijn eigen dingetje.
Ja.
Ja, je moet het kunnen doorvoeren, je moet het kunnen implementeren op een of andere manier.
Ja. Kortom, het is een veelkoppig monster. En waar ik straks met jullie over verder wil praten, in het laatste blokje alweer, is hoe dan wel? En dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
Ja, Joop zit dan aan.
Ik dacht dat schot in de roze.
Dit wordt een ingewikkeld grapje, want in de podcast zit het plaatje er niet in. Nou ja, maakt niet zo uit. Anyways, het was een onderrondje. Laten we het zo maar even houden. Te gast Joop Schippers en Nico Brandt, beide van de Universiteit Utrecht. We praten over het verhogen van de productiviteit, wat belangrijk is. Want ja, we hebben straks gewoon minder mensen op de arbeidsmarkt. En we moeten toch een beetje zorgen dat er genoeg omzet binnen blijft komen in de BV Nederland, zoals we dat altijd zo plastisch zeggen. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Dus de vraag is simpel, het antwoord is ingewikkeld volgens mij. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we, nou laten we zeggen, simpel houden in Nederland met de bedrijven die we hier hebben, de organisaties dat we hier hebben, dat we de productiviteit omhoog krijgen en dat we die, ja, de baten van de technologie daarmee omgaan, het anders organiseren, dat we dat op zo'n manier doen dat het wel nut heeft, dat het wel meer impact heeft. Ik kijk jullie gewoon even allebei aan, dan gaat vanzelf iemand praten, werkt altijd hè?
Ja.
Zie je? Ja, Joop? Ja? Ja.
Ik denk dat het sowieso heel belangrijk is dat binnen organisaties de HR-afdeling en de IT-afdeling veel meer met elkaar in gesprek zijn. Mensen van HR die weten vaak heel weinig van IT en soms laten ze zich er nog op voorstaan ook. Ja. En de mensen van IT, dat zijn mensen ja, die komen met een hele andere achtergrond de organisatie binnen. En nou ja, die worden dan binnen heel wat organisaties ook beschouwd als de nerds van de draadjes en de stekkertjes. Ja. Die dan vervolgens weer betrekkelijk weinig idee hebben over hoe het is om ermee te moeten werken. En of het ook daadwerkelijk problemen oplevert. Bedoel, er kunnen allemaal mooie dingen, maar zijn het ook dingen die mensen kunnen gebruiken en die nuttig zijn.
Ja. Nico, er zitten toch bij een beetje een grote IT-afdeling. Die hebben toch ook allemaal customer facing mensen en user experience types. En mensen die overleggen met de verschillende business lines over wat hebben jullie nodig. En
Nee. Absoluut. Tegenwoordig ook met de huidige agile projecten heb je ook product owners. Dat zijn mensen die verantwoordelijk zijn juist voor die brug te slaan met de business.
Wat willen jullie?
Zeg maar.
Precies.
En die
vraag.
Moeten de business begrijpen, weer doorvertalen naar IT op een gegeven moment.
Ja. Maar dus daarvan heb je eigenlijk al gezegd, dat helpt wel.
Dat helpt absoluut.
Ja.
Dat helpt absoluut. Ja. En dat merk je ook bij de Scrum projecten. Zeg maar, van waarom zijn die mede zo succesvol, denk ik? Juist omdat je juist bruggenbouwers hebt.
Ja.
Mensen die in staat zijn om beide werelden te begrijpen.
Ja, omdat het begint ook bij simpel, die product owner, om die zo maar even te noemen. Als je denkt, het is allemaal abacadabra, lees gewoon het boek over Scrum, dan snap je het. Het is een leuk boek om te lezen trouwens. Het is echt heel leesbaar. Maar die product owner, die gaat natuurlijk naar de gebruikers, of de opdrachtgever eigenlijk, maar naar de gebruikers. En die zegt gewoon, wat hebben jullie nodig? Hoe kunnen we jullie helpen om beter te werken?
Ja, en dat moet zeg maar niet een eenrichtingsverkeer zijn. Ik denk dat steeds vaker, ook met vooral nieuwe technologie, de AI-technologie bijvoorbeeld, die zijn natuurlijk hot momenteel, die gebruiken ze niet. Daarbij is het lang niet altijd duidelijk wat er mogelijk is. Dus je hebt zeg maar iemand nodig die goed kan uitleggen wat qua technologie haalbaar is. En die moet dan gewoon in gesprek gaan met iemand zeg maar vanuit de domeinkennis. Van ik heb heel veel verstand van hypotheken bijvoorbeeld. En die moeten samen dan gaan nadenken, hoe zou het hier het beste toegepast kunnen worden?
Ja, dus we komen toch weer uit op samenwerking tussen mensen die elkaar aanvullen, maar die dus elkaar dan wel even moeten snappen.
Absoluut.
Ja.
Communicatie.
Ja. Wat is nog een ander iets wat nodig is om te zorgen dat we de impact van die investering omhoog krijgen?
Ja. Als voorbereiding hierop heb ik ook even dat aan ChatGPT gevraagd natuurlijk.
Ah, kijk. En die heeft natuurlijk een antwoord.
En ik dacht van die zal ongetwijfeld komen van je moet ChatGPT gaan gebruiken of zo. Van de wc-eend. Maar dat deed hij niet. Hij kwam met name met allemaal sociotechnische factoren omhoog. Dat vond ik op zich wel interessant.
Sociotechnische factoren.
Ja,
ik heb een nieuw woord geleerd.
Dus de manier waarop je werkt. De manier waarop je kantooromgeving eruit ziet. De afspraken die je maakt met je leidinggevende. De opleidingen. De tijd die je hebt om over jezelf na te denken.
Je komt gewoon met de hele workplace innovation verhaal.
Absoluut.
Oh,
ja.
Wow.
Ja, en het woordje technologie stond er niet bij in het lijstje. Dat vond ik wel opvallend. Ik had wel verwacht dat AI helpt wel. Ik bedoel, de eerste studies naar AI blijkt wel dat productiviteit omhoog kan gaan. Dus ik had ook wel verwacht dat hij ook iets over zichzelf zou gaan vertellen. Maar dat zat er niet tussen.
Maar ook voor AI geldt natuurlijk weer. Het is een middel. En de vraag is natuurlijk van hoe kan ik het in mijn werk gebruiken zodat ik dingen niet meer hoef te doen die ik misschien minder leuk vind of minder goed in ben of die veel tijd kosten, zodat ik weer andere dingen kan doen.
Ja, precies. En dan zie je momenteel twee richtingen eigenlijk. Enerzijds de algemene een medewerker die op een gegeven moment ChatGPT gaat gebruiken op zijn eigen werkplek. Die is aan het ontdekken, wat kan het voor mij?
Ja, ik steek nu mijn vinger op.
Ja, precies. Ja, jij gaf een mooi voorbeeld voor de titels maken.
Ja, wij hebben een titelgenerator. Ik heb een titelgenerator gemaakt. Die gewoon met suggesties komt. En die heb ik verteld hoe ik wil dat hij dat gaat doen. En dat is superleuk om te doen. En het werkt goed.
Precies. En iedereen kan denk ik op die manier vrij gemakkelijk met ChatGPT of Copilot of een van die andere tools daar zijn eigen innovatie mee doen.
Ja.
De andere ontwikkeling die je ziet is meer gespecialiseerd. Dat je zegt in een heel specifiek domein ga ik AI toepassen. Dat kan zeg maar de specialist niet alleen. Dan moet je echt met een AI-expert aan tafel zitten. En dan ga je bijvoorbeeld echt zoeken naar nieuwe oplossingen. En een recent voorbeeld ervan is net verschenen deze maand. Want ik zat ook even te zoeken naar papers waar dit soort dingen bewezen worden. Zeg maar. Er is nog relatief weinig over bekend. Weinig onderzoek. Want ChatGPT is natuurlijk ook nog maar 2 jaar oud.
Ja.
Maar er kwam op een gegeven moment een paper omhoog van het onderzoek doen R&D naar nieuwe materialen. En daarbij zijn onderzoekers elke keer bezig om te kijken welke combinatie van materialen werkt nu weer het beste. Daar hebben ze AI op toegepast. Toen bleek op een gegeven moment dat er iets van 30-40% productiviteitswinst was. Met het vinden van nieuwe materialen. Dus AI was heel goed in het zoeken van nieuwe combinaties. En dat is denk ik een mooi voorbeeld. Kleine kanttekeningen weer erbij. De mensen die dat deden, die onderzoekers, die vonden wel het werken minder interessant worden.
Oeh.
Want het puzzeltje wat ze normaal lieten leggen, werd nu door AI gedaan.
Ja.
Dus hun stukje creativiteit wat ze normaal hadden in hun werk, dat werd in dit geval door AI overgenomen. Dus dat was wel een interessante kanttekening.
Ja, dat is wel een interessante uitdaging van deze technologie weer. Vaak was het toch dat, hoeveel lol hadden we het in uittypen van dingen? Dat werd toch wel fijn door de tekstverwerker dat iedereen ineens kon gaan typen. Maar dat is wel een interessante uitdaging. Want AI, heel veel creatieve schrijftaken of uitwerktaken, dat gaat eigenlijk wel prima.
Maar hier zie je dus ook typisch een voorbeeld waar AI dit waarschijnlijk ook beter kan dan mensen. Want AI ziet niets over het hoofd. Om het maar even zo te formuleren. En dat gaan we dadelijk ook krijgen. Dat zie je nu al eerste stappen. Bijvoorbeeld in de rechtspraak. Een rechter moet een oordeel formuleren. En houdt daar dan bij in de gaten vroegere uitspraken. Jurisprudentie uit het verleden. En bij wijze van spreken een menselijke rechter. Die zal misschien alleen kijken in een bepaalde kolom. Van vergelijkbare zaken. Op het terrein van inbraak bij wijze van spreken. Maar AI is, laat ik zeggen, kan heel goed in korte tijd ook allerlei dingen die te maken hebben met beroving of met weet ik het wat, verzekeringsfraude ook meenemen. En dat betekent dat je daarmee dus eigenlijk op een beter oordeel komt, wat uiteindelijk die rechter zal kunnen uitspreken als AI hem of haar daarbij helpt. En dan zie je dus dat. Dat is iets wat we vaak denk ik toch nog onderschatten. Dat productiviteit zoals wij dat meten, zijn we er straks mee begonnen met dat potentieel product gedeeld door het aantal uren. Waarschijnlijk wordt de kwaliteit van de uitspraken op deze manier beter. Zonder dat je dat op een of andere manier in termen van geld zou kunnen waarderen. Neem niet weg dat er nog, dat ga je mij nu vragen, neem ik aan. Heb je nog een idee?
We kunnen onze luisteraars nu niet achterlaten met, ga aan workplace innovation doen. Of sociale innovatie, zoals het ook lang heeft geheten. Ga lekker aan de slag met AI. Want daar kunnen we nog uren over vol kletsen over hoe dat dan in elkaar zit. Ik zit ook te denken aan al die IT die er al is. Hè, van, dat ik me ook afvraag van, is er niet...
Hebben we niet al genoeg?
Ja. Ik heb ooit hier wel eens met een paar leuke mensen. Tenminste, ik vond het toen heel leuk bedacht. Van stel je voor dat we een jaar niks veranderen. Maar gewoon gaan werken.
Zou ik dus erg voor zijn dat we. En dat moet dan op het niveau van de Europese Commissie. Zou dat moeten gebeuren. Afspraken maken met de grote technologiebedrijven. Zo van. We hebben nu een moratorium op. Allerlei. Zoveelste versies van nieuwe programma's. Van enzovoort. Ik bedoel, dat hoeft niet voor de rest van. Van ons leven te zijn. Maar wel. Ja, even gezegd pauze. Van jongens. Pauze. Niet vaker dan één keer per drie jaar. Bij wijze van spreken met een nieuwe versie. En daar zitten natuurlijk ook problemen aan. Omdat de oude programma's worden gehackt bij wijze van spreken. En dan moet je vanwege de veiligheid eigenlijk weer updaten enzovoort. Maar dat het een soort doel in zich zou zijn. Om alsmaar vernieuwen. En steeds meer toeters en bellen die het eerder ingewikkelder maken dan makkelijker. Ik denk dat het goed zou zijn om daar afspraken over te maken. De Europese Unie is wat dat betreft niet kinderachtig in het bejegenen van deze bedrijven. Ja. Verder denk ik dat het heel goed zou zijn als toch weer eens goed nagedacht zou moeten worden of we niet op een of andere manier toch een investeringsfonds zouden moeten hebben. Door het nu zittende kabinet heeft het groeifonds afgeschaft.
Ze hebben heel veel afgeschaft. Daar zijn ze heel daadkrachtig in dingen afschaffen.
Dat groeifonds, dat was er expliciet voor bedoeld om investeringen te ontwikkelen, plannen waar we Nederland, het groeipotentieel van Nederland een stapje verder zouden brengen. En sommige investeringen, bedoel, die gaat het MKB-bedrijf op de hoek niet doen, maar gaat ook Tata Steel niet alleen doen, gaat ook Philips niet alleen doen. Dat is echt, daar heb je grote consortia voor nodig om dat ook inderdaad te doen. Niet alleen in Nederland, maar ook op Europees niveau. En ik denk dat het heel goed zou zijn om, nou ja, laat ik zeggen, heel gericht dat soort investeringen, om dat weer aan te zwengelen. Bedoel, als je bedenkt dat heel veel van de, nou ja, laat ik zeggen, wat we aan technologische vooruitgang gehad hebben de afgelopen decennia, dat die uiteindelijk voortkomen uit het besluit wat in Amerika in de begin jaren 60 genomen is, van we willen een mens op de baan hebben. En bedoel, dat vergt allerlei technologie. En heel veel van de technologie die wij nu gebruiken is een soort afslag van wat er in dat kader bedacht is. En bedoel, het hoeft niet zo'n megaproject te zijn. Maar ik denk wel dat het goed is om laat ik zeggen, de schaarse investeringsmiddelen die we hebben. Om te kijken of we die niet op een of andere manier kunnen bundelen. En gericht inzetten om bepaalde echt concrete problemen op te lossen. Kijk, we hebben bij wijze van spreken problemen van vuil, zwaar werk. Daar is heel gericht in geïnvesteerd. En die zijn tot op zekere hoogte, nog lang niet alles, maar die zijn voor een deel zijn die opgelost. Ja. Dus we kunnen dat wel.
Ja. Nico, kan me ook voorstellen dat luisteraars luisteren en denken, ja, Europese Unie, dat is allemaal prachtig. Ik stem alweer op een partij die misschien wat meer voor verandering en progressieve vooruitgang is. Oké, prima. Geen stemadvies hoor, doen we niet aan, maar ik zou het toch doen. Wat kan je zelf doen binnen je eigen organisatie? Want ik denk als iedereen even door zijn oogharen kijkt, dan heeft hij wel een gevoel. Hebben we nou echt stappen gemaakt? Hebben we nou sprongen gemaakt in de productiviteit? Of valt er nog wel een hoop te halen?
Ik denk dat er nog steeds wel veel te halen is. Ik denk dat met name gaat waar we het al over hadden, communicatie. Zoek elkaar op. Vind elkaar, deel met elkaar de ideeën. Dus als je een goed idee hebt vanuit één afdeling, zorg ervoor dat je dat deelt met andere afdelingen. Niet op hokjes blijven zitten, niet in kleine kamertjes blijven zitten. Zorg ervoor dat het hele bedrijf er open voor staat. Dus zorg ervoor dat iedereen graag wil nadenken over innovatie. En ook dat leuk gaat vinden. Ja. En het is ook heel vaak leuk.
En ik hoor je eigenlijk zeggen, ik ben niet zo'n voorstander van één baas die daarvoor verantwoordelijk is. Maar wat de andere kant is, laat maar waaien en laat 1000 bloemen bloeien. Hè? Dus laat iedereen die er zin in heeft, die doet wat. Wat is de tussenweg?
Ik denk dat de tussenweg ook het beste werkt. Iemand die echt zegt van ik bepaal wat hier gebeurt en ik bepaal wat innovatie is. Ja, dat weet ik niet. Helemaal laten waaien denk ik. Ja, dan krijg je weer dat iedereen het voor zich doet. En je leert er niks van als organisatie zijnde. Wel de medewerker zelf, misschien de afdeling, maar als organisatie niet. En denk de tussenweg werkt het beste. Dat je ze echt elkaar probeert op te zoeken.
Ja. Maar daar hoeft dan niet een afdeling of een functionaris of een mens of een programmamanager.
Het moet in de DNA komen van de organisatie. Dat als je ergens manager bent van een afdeling, dat je zegt van ik vind het fijn om met mijn collega's erover na te denken. Of joh, ik heb hier een goed idee gehad. Joh, moet je een keer dat proberen? Kom eens een keer bij mij kijken. Ja. Dat werkt het beste.
Wat heb jij goed zien werken binnen de Universiteit Utrecht zelf? Dat is natuurlijk ook een prachtige uitdaging. Hè? Dat is natuurlijk een hele ingewikkelde organisatie.
Binnen de UU doen we natuurlijk ook experimenten op allerlei fronten. Ook bijvoorbeeld onderwijs. Dus AI en onderwijs. En daar wordt ook nadrukkelijk gekeken van ja, hoe kunnen wij op een gegeven moment het onderwijs verbeteren met AI. Huh? Daar hebben we dus ook universiteit breed bepaalde interestgroeps voor. Waar bij elkaar komen en elkaar ervaringen met elkaar delen.
Okay.
Dus het een zegt ik heb dit geprobeerd. Ander zegt ik heb dat geprobeerd. En ik heb dat gedaan, dat werkt niet. Dat werkt wel. En zo krijg je toch bij elkaar een soort consensus. De afdeling waar ik weer in zit, voor process science, daar vertel ik dan weer mijn bevindingen. En zo deelt dat weer, zo gaat dat door de universiteit heen, zeg maar.
Ja. Ja, Joop, wat zie je gebeuren bij de Future of Work Hub? Want dat is natuurlijk ook weer eigenlijk een nieuwe manier van organiseren binnen zo'n universiteit.
Nou ja, ik denk dat het belangrijkste hier is, en dat spoort heel erg met wat Nico zegt over samenwerken. Wij zijn begonnen met een samenwerking van economen, juristen, sociologen en psychologen. En we hebben dus op een gegeven moment de club van Nico hebben we erbij gehaald. Omdat we dachten, ja, maar je kunt niet over de toekomst van werk praten zonder de technologie te praten. En het is overigens wel zo, Nico noemt het.
Even voor de helderheid, hè. Dat was niet normaal, want je had de economen, dat was één zeg maar kolom. En dan had je de sociaal psychologie waarschijnlijk was één kolom. En dan had je de juristen, was één kolom. En de technologie. Dus de IT was ook een kolom en die spraken eigenlijk met elkaar.
En vooral het grensoverschrijdende tussen alpha gamma wetenschappen aan de ene kant en beta wetenschappen techniek aan de andere kant. Dat is binnen de wetenschappen is dat toch ook voor heel lang wel een harde grens geweest. En overigens is dat nog. Wij oogsten dan ook her en der regelmatig lof vanwege deze samenwerking. Dat mensen ook geïnteresseerd zijn van, maar hoe doen jullie dat dan? Kun je überhaupt met die mensen praten? Ja. Nou, dat blijkt reuze mee te vallen, zien we ook vandaag. Maar bedoel, daar zie je dus dat als bedrijven dat ook zouden doen, dan denk ik dat er dus heel veel vruchtbare samenwerking tot stand zou komen. En het helpt ook echt af en toe wel om er, van bovenaf tussen aanhalingstekens geld, energie voor vrij te maken. Ja. Bedoel, want die onderwijsvernieuwing die Nico net komt, die is in belangrijke mate het resultaat van het feit dat een vorige rector ooit gezegd heeft, wij willen dat we op dit terrein, daar staat het te gebeuren de komende 10 jaar. Dus daar moeten we met z'n allen ook echt in investeren. Bedoel, en daar zijn ook mensen voor vrijgemaakt om daar dingen aan te gaan doen. En dat is dus een succes. En daarmee zie je dan ook, mag ik wel even voor eigen parochie preken, dat de Universiteit Utrecht ook een voorsprongpositie heeft ten opzichte van een aantal andere universiteiten. Het gevolg van gericht beleid.
Juist
dat
omdat
kan helpen.
Juist omdat je die interdisciplinaire samenwerking hebt.
Ja.
Ja, grappig. Ja, en daar kun je natuurlijk heel makkelijk iets bij voorstellen binnen je eigen organisatie. En het is niet zo dat de organisatie veranderd is. Hè? Dit is gewoon een andere manier die er overheen eigenlijk is gelegd. Ja. Nee, want dat is natuurlijk het gevaar. Voordat je het weet gaat iedereen weer reorganiseren en het harkje anders maken. Maar dat heeft niet zoveel zin.
Nee.
All right. We zijn er doorheen. Net zo snel gaat dat dan, hè?
Nou, dat is jammer.
Denk je dat we de luisteraar een beetje geholpen hebben? In ieder geval wakker geschud, dat is natuurlijk belangrijk. Klein beetje geholpen. Ik denk het wel. Volgens mij is dat wel goed gekomen. Ik dank jullie zeer. Ik vond het bijzonder leuk om weer met je te praten. Joop Schippers, tot de volgende keer. Volgens mij is de volgende keer de kersteditie. Hè? Dan gaan we terugkijken en vooruitkijken altijd. Met jou en met de andere hoogleraren. Nico, superleuk dat je er was voor de eerste keer. Supergoed gedaan. Volgens mij ging het lekker. Ik hoop dat jij het ook fijn vond gaan. Maar volgens mij ging het superleuk. Beide van de Universiteit Utrecht. En natuurlijk verbonden aan de Future of Work Hub. Waar we deze programma's al jarenlang samen mee maken. Met veel plezier. Jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren. Er is nog veel meer te luisteren. Bijvoorbeeld in het volgende uur als je live luistert. En anders kun je natuurlijk luisteren via de website.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.